Dan gaan we verder naar punt 7 van de agenda. Toelichting, onderzoek, verhoging, inkomensgrens, minimumregeling door Laura Schreuder en Judith Leunissen, beleidsmedewerker Sociaal Domein. Ik geef het woord aan mevrouw Schreuder en mevrouw Leunissen.
Nou, goedenavond. We hebben op 24 juni met uw raad gesproken over het onderzoek naar de verhoging van de inkomensgrenzen van de minimaregelingen. Op uw verzoek is eigenlijk door BMC een tijdje geleden een onderzoek gedaan. En ze hebben tijdens die bijeenkomst op 24 juni hebben zij hun resultaten gedeeld. Die zijn destijds ook besproken en we hebben naar aanleiding daarvan een aantal afspraken gemaakt. Een van die afspraken is dat wij een aantal richtingen, een viertal richtingen, financieel zouden doorrekenen. Dat hebben wij afgelopen zomer gedaan. Op de volgende... Zeker. Op de eerste sheet zijn de vier richtingen die we hebben afgesproken, zijn die, kunt u die zien. De richtingen hebben betrekking op 1, dat we het volwassenfonds daarmee aan de slag gaan in plaats van de declaratieregeling. De tweede is dat we de huidige declaratieregeling die er is, zouden gaan aanpassen. De derde optie is dat wij het volwassenfonds gaan gebruiken als aanvulling op het huidige minimabeleid. Dus dat zou betekenen eigenlijk een aanvulling op de declaratieregeling die er op dit moment ook al is. En de vierde richting had, die ging over de kindregelingen. En daarbij was de vraag om door te rekenen wat het zou betekenen als de inkomensgrenzen daarvan, die op dit moment 120 en 130 zijn, naar 140% van het wettelijk sociaal minimum zouden zijn. Nou, zoals gezegd zijn wij de afgelopen tijd bezig geweest met het financieel doorrekenen daarvan. Bij de financiële doorrekening hebben we eigenlijk gekeken naar een tweetal soorten kosten. Aan de ene kant hebben we gekeken naar de verstrekkingen. Dus dat zijn eigenlijk de bedragen die direct naar de inwoner, of bijvoorbeeld bij het volwassenfonds, direct naar de vereniging gaan. En aan de andere kant heb je ook nog de uitvoeringskosten. En dat zijn eigenlijk de kosten die gepaard gaan met het uitvoeren van de regelingen. Dus daar kun je denken aan bijvoorbeeld personeelskosten, de juridische kosten, de kosten van het monitoren van de aanvragen. Dus eigenlijk alles wat nodig is om te zorgen dat de regeling uitgevoerd kan worden. Wat goed is om aan de voorkant even duidelijk aan te geven, is dat de doorrekeningen en de berekeningen ontzettend afhankelijk zijn van factoren die wij op dit moment niet aan de voorkant al met zekerheid kunnen vaststellen. Dus de hoeveelheid verstrekkingen, of het bedrag daarvan hangt enerzijds bijvoorbeeld af van het aantal aanvragen dat ingediend kan worden. De samenstelling van de huishoudens, dus bijvoorbeeld hoeveel kinderen zijn er, gaat het om een alleenstaan, gaat het om een stel. Wat met zich meebrengt dat het heel moeilijk is om echt een goed beeld te brengen van wat het nou daadwerkelijk gaat kosten. Dus we willen daarmee aan de voorkant alvast even zeggen, we hebben het zo goed mogelijk geprobeerd, maar het gaat om inschattingen, de bedragen die we gaan laten zien. Waarbij het kan zijn dat uiteindelijk de werkelijkheid op een bepaalde manier daarvan gaat afwijken. Ook hebben we eigenlijk zoveel mogelijk cijfers proberen te verzamelen. En onze eigen systemen en ook bij de uitvoeringsorganisaties hebben we cijfers opgehaald. Waar die ontbreken hebben we uiteindelijk aannames moeten doen om toch tot een uiteindelijk bedrag te komen van wat het mogelijk zou gaan kosten. Ja. Nou, dit is even een korte samenvatting van wat de verschillende richtingen zouden gaan kosten. Ik kan me voorstellen dat deze tabel vrij weinig zegt voor jullie. We hebben natuurlijk ook de berekeningen nog in een aparte memo neergelegd, waarin ook duidelijk is aangegeven van waar we van zijn uitgegaan en ook hoe we de berekening gemaakt hebben. Deze zullen we ook na deze bijeenkomst delen, zodat jullie ook nog goed kunnen zien van hier zijn we vanuit gegaan en zo zijn we tot een berekening gekomen. Dan ga ik nu gewoon even kort de verschillende richtingen af om een beetje aan te geven hoe we de berekening hebben gemaakt. Nou, bij de eerste richting ging het erom dat we het volwassenfonds zouden gaan invoeren als vervanging van de declaratieregeling. Ik denk dat het volwassenfonds wel redelijk duidelijk is, maar voor de mensen die misschien er nog niet meer bekend zijn, het volwassenfonds is een landelijke organisatie die eigenlijk volwassenen met een laag inkomen in staat stelt om toch deel te kunnen nemen aan sportieve of culturele activiteiten. En zij doen dit eigenlijk door het vergoeden van een deel van de contributie of van de activiteit die de persoon wil doen. Waarbij het zo is dat als er er wordt een bepaald bedrag vergoed aan personen, dat is ook, daar zal ik later nog op terugkomen. Mocht er binnen dat bedrag na de betaling van de contributie nog iets over zijn, dan kan iemand ook attributen bijvoorbeeld kopen. Dus stel, de voetbalvereniging kost geen €225 per jaar, maar er blijft nog wat geld over en dan kan ook bijvoorbeeld een sporttenue gekocht worden of een voetbal om de sport te beoefenen. Aanvragen kunnen ingediend worden via intermediairs. Als gemeente kunnen wij met het volwassenfonds samen bepalen wie wij in de gemeente willen aandragen als intermediairs. Dat kan bijvoorbeeld een maatschappelijk werk zijn. En zij kunnen dan eigenlijk samen met de inwoner een aanvraag indienen. En het geld, stel een aanvraag wordt goedgekeurd, dan wordt het geld direct overgemaakt naar de organisatie of de club waar de persoon wil gaan deelnemen. Een aanvraag is een jaar geldig en na een jaar kan eigenlijk weer opnieuw een aanvraag ingediend worden. Voor een andere of voor dezelfde activiteit of voor een andere activiteit. Dat kan de persoon zelf bepalen. En per jaar is het mogelijk om of sport of cultuur te kiezen. Dus het is één van de twee waar de inwoner de keuze voor kan maken. Voor de berekeningen, we als gemeente kunnen wij, als we met het volwassenfonds gaan samenwerken, kunnen wij een bepaald aantal factoren zelf bepalen. Dus wij mogen bijvoorbeeld de doelgroep zelf bepalen. Wij kunnen zelf bepalen wie we als intermediairs willen vaststellen of aanstellen. En wij kunnen ook bepalen wat wij als vergoeding willen geven. En voor de financiële doorrekening van deze richting zijn we eigenlijk uitgegaan van de invulling zoals wij hem op dit moment ook hebben voor het jeugdfonds. En dat houdt in een doelgroep van volwassenen met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. En een maximale vergoeding voor sport van €225 per jaar. En voor cultuur van €425 per jaar. Dus op basis van die invulling en ook op basis van cijfers van het volwassenfonds hebben wij een inschatting kunnen maken van wat een mogelijke samenwerking met het volwassenfonds gaat kosten. In het eerste stukje is eigenlijk berekend wat specifiek de kosten zijn die wij zouden uit moeten geven om met het volwassenfonds in zee te gaan. Dus de verstrekkingen, dat zijn eigenlijk de bedragen die daadwerkelijk naar de verenigingen of de organisaties gaan, zodat mensen ook echt kunnen sporten of een culturele activiteit kunnen doen. En de uitvoeringskosten zijn daarnaast de kosten die eigenlijk betaald worden, zodat het volwassenfonds het voor ons kan uitvoeren. Dus dat zijn licentiekosten en bijvoorbeeld personeelskosten, zodat zij iemand hebben die vragen kan beantwoorden, de aanvragen kan verwerken en dat soort zaken. Dan hebben wij naast de kosten die direct naar het volwassenfonds gaan ook nog gerekend dat er een aantal aanvullende kosten zijn. Als wij namelijk een samenwerking aangaan, dan is het belangrijk dat we op het begin inzetten op goede communicatie. Dus dat wij zorgen dat in de gemeente het ook duidelijk is dat volwassenen dit kunnen aanvragen. En daarnaast is het zo dat als wij intermediairs instellen, dus dat wij bijvoorbeeld Stichting Traject vragen van nou, zouden jullie aanvragen willen indienen, dan kan dat voor hun mogelijk tot extra uren inzet leiden. En voor die kosten hebben wij ook alvast een aantal gewoon een bedrag gepakt, zodat we die erbij gerekend hebben. En dan is het bij richting 1 zo dat we eigenlijk de declaratieregeling gaan vervangen. Wat inhoudt dat de kosten die wij op dit moment maken voor de declaratieregeling eigenlijk gaan vervallen. Bij de declaratieregeling hebben wij ook gekeken naar de verstrekkingen en de uitvoeringskosten. Maar je ziet dat wij bij de uitvoeringskosten eigenlijk geen bedrag hebben opgenomen. En de reden daarvoor is eigenlijk dat we erachter zijn gekomen dat het, wat BMC ook in het rapport al heeft gezegd eigenlijk, dat het heel uitdagend is om de uitvoeringskosten in beeld te brengen. En specifiek ook voor een bepaalde regeling. En de reden daarvoor is dat wij een groot deel van ons minimabeleid hebben bij sociale zaken belegd. En eigenlijk doen zij hun totale kosten, dus de totale kosten voor sociale zaken, worden op basis van een verdeelsleutel verdeeld over de verschillende deelnemende gemeenten. En dat wordt gedaan op basis van het aantal uitkeringsdossiers per gemeente. Maar omdat het op een soort van een algemeen hoog niveau is, is het heel moeilijk om per regeling uit te splitsen wat specifiek de uitvoeringskosten zijn. En omdat wij daar dus niet een realistisch beeld van kunnen geven, kiezen we er voor nu voor om alleen naar de verstrekkingen te kijken.
Betekent dat
dus... Mevrouw Gielissen?
Oh, sorry voorzitter. Betekent dat de uitvoeringskosten staan nu op, zeg maar, op... We weten het niet. De totale kosten richting 1 zijn min 36.697, als ik het goed lees. Dat je dus in feite dat bedrag zou, even fictief dan, zou kunnen besteden aan die regeling. Je weet natuurlijk niet wat voor een rekening we van Sociale Zaken Maastricht krijgen. Ja. Maar zeg maar, die marge is het. En dan zou je dus, als je dus 36... dan kom je dus op een nul uit, zeg maar.
Nou, het is
of, zo of zou je er ook dus overheen komen? Wat is de verwachting een beetje? Want nu lijkt het zo van, doen! Ja. Leuk.
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar geen antwoord op kan geven, omdat ik die bedragen niet in beeld heb. En omdat wij het heel lastig hebben ervaren tijdens het opstellen van het bestand, om daar echt een getal aan vast te zetten. Dus daar durf ik eigenlijk niks over te zeggen. Ja.
Mevrouw Baai?
Dank u, voorzitter. Ja, ik heb heel veel vragen. Maar de eerste vraag die ik nu heb, hè, er staat er bij verstrekkingen 16.000.
Ja.
En er staat bij de verstrekking, bij zeg maar, de declaratieregeling maatschappelijke participatie, staat 63.000. Dat gaat ervan uit dat die mensen, dat is die 100 euro per maand, hè, krijgen. Hoe kan het nou zijn dat als je zeg maar veel meer gaat geven, dat het dan. Dat je dan veel minder verstrekt? Ik snap de cijfers echt niet, spijt me.
Nee, dat snap ik. Dat is te verklaren doordat wij zijn bij het Volwassenfonds er eigenlijk vanuit gegaan dat wanneer je begint met een nieuwe regeling in de gemeente, dan moet dat nog op gang komen. Dus bijvoorbeeld bij de declaratieregeling, die is al langer bekend in de gemeente, daar is nu op dit moment een bereik van rond de 25%. Dus dat is ook eigenlijk dat getal waarmee gerekend is. Dus dat is bij de Volwassenfonds hebben we ook een gesprek gehad met het Volwassenfonds, waarbij zij aangaven van, wij hebben ervaren van andere gemeenten dat als je begint met een samenwerking, dat in jaar 1 het bereik rond de 5% ligt. En met die cijfers is gerekend. Dus het is ook zo dat waarschijnlijk na de jaren heen gaat stijgen, omdat natuurlijk meer mensen ervan leren en meer mensen hopelijk ook hem gaan aanvragen. Maar ik denk dat daar het verschil ook vooral in zit. Dat we dus bij het Volwassenfonds nog ervan uit zijn gegaan, het wordt een opstartjaar, dus 5% van de doelgroep gaan hem aanvragen. Waarbij het ook wel goed is om aan te geven dat de declaratieregeling een grotere doelgroep heeft dan het Volwassenfonds. Volwassenfonds zijn alleen maar de volwassenen van 18 jaar en ouder. En declaratieregeling is ook voor de kinderen. Die krijgen daar ook een bepaalde bijdrage over. Dus ik denk als je die twee factoren bij elkaar pakt, dat een groot deel van het verschil daarmee al verklaard kan worden. Maar ik ben het eens met dat het heel moeilijk is om de getallen op elkaar te leggen en ook echt een realistisch beeld te geven van welke kosten raak je nou kwijt door zeg maar de declaratieregeling niet meer te doen en welke kosten krijg je daarbij als je met het volwassenfonds gaat doen.
Mevrouw Baai?
Ja, dat voorzitter, dat begrijp ik volkomen. Hè? Ja. Maar het is heel apart, want je zegt nu van er is nu een gebruik van 25%. En u zegt ook tegelijkertijd, we weten niet wie zeg maar van hoeveel mensen het gaat. Maar als het nu toch uitgaat van 25%, dan weet je dus dat 75% er niet van gebruik maakt. Dan zou 100% dus je potentiële doelgroep zijn. Dus ik snap inderdaad die stijfs niet zo goed. En ik denk dan van als je inderdaad wil, kijk, wij willen deze regeling, hè, dat is duidelijk. Wij hebben ze maar gevraagd. Maar als je het heel eerlijk wilt doen en ook inderdaad een eerlijk plaatje, dan zou je dus eigenlijk wel een soort van instroommodel moeten maken. Dat je zegt van nou, het eerste jaar is dan inderdaad 5%. Maar, want anders gaan wij inderdaad op basis van hele lage cijfers inderdaad een besluit nemen. Mm-hmm. En dan over 3 jaar dan komt de wethouder met van andere wethouder dan, hè, maar hè, ja, toch, chef. Maar ja, dan komen we inderdaad weer zeg maar, een discussie. Ja, we hebben een nieuwe regeling, maar eigenlijk kunnen we hem niet betalen. Of hè, we hebben meer geld nodig of wat dan ook. Dus ja, ik vind het inderdaad wel een ingewikkelde discussie. Ik snap dat het ingewikkeld is voor zeg maar, jullie. Ja. Maar het is ook inderdaad ingewikkeld voor ons om daar dan goed over te praten.
Ja, dat eens. Ja. Ja, ik weet niet of er nog.
Kunt u verder gaan, denk ik.
Ja, ik denk dat ik dan naar.
Meneer Wagemans.
Dankjewel, voorzitter. Ik wil toch nog iets vragen over die cijfers. Nu verstrekken we die 100 euro voor het declaratiefonds. Dat zijn een aantal, tegen een aantal personen. Die mensen krijgen dat dan volgend jaar niet. Ik noem het volgend jaar even. Die weten dan toch ook dat er iets anders voor in de plaats komt. En zullen daar toch een beroep op doen. Dus ja, dan lijkt mij dat getal niet te kloppen.
Ja, wij zijn bij dit getal eigenlijk uitgegaan van wat het Volwassenfonds ons uit hun eigen ervaring bij andere gemeenten heeft verteld. Waarbij het wel ook is gezegd dat het bij sommige gemeenten lager kan zijn, bij andere gemeenten hoger.
Meneer Wagemans.
Ja, dank je dat je meteen even stopt. Want hadden die dan wel al een bestaande regeling? Of is het een nieuwe regeling wat voor het eerst wordt ingevoerd? Want als je van 5% uitgaat, zou ik zeggen, want dan had je nog niet een vorige regeling.
Vaak wel. Want bijvoorbeeld, volgens mij is het ook gemeente Meerts en gemeente Maastricht hebben het Volwassenfonds al. En wat ik begrepen heb, is dat bij hun eigenlijk in het eerste jaar het ook om een zodanig percentage gaat. Ik weet niet precies wat het was, maar dat het wel ook rond die marge lag. En ik snap inderdaad, het is ook als, ja, nou, stel we gaan met het Volwassen Fonds in zee, dan zal er ook flink op communicatie worden ingezet om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen ook ervan op de hoogte zijn, in de hoop dat er natuurlijk zoveel mogelijk mensen een aanvraag gaan indienen. Dus het getal van 5% is ook meer een gemiddelde wat uit ervaring naar voren komt. Het kan ook zijn dat we als gemeente daaronder blijven, daarboven zitten. Dat is natuurlijk ook even de afwachting van hoe het eerste jaar loopt.
Mevrouw Gielissen.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga er eigenlijk gewoon gevoegelijk van uit, maar misschien klopt het niet, dan hoor ik dat graag. Dat de mensen die nu die maatschappen die in die regeling vallen van de maatschappelijke participatie. Ik weet niet of die elk jaar opnieuw een aanvraag moeten doen of dat doorloopt zolang zij zeg maar bijvoorbeeld in de uitkering zitten. Maar ik ga er eigenlijk van uit dat er dan een bepaald, stel dat we hiervoor zouden kiezen, een bepaald soort overgangs iets is dat die mensen schriftelijk op de hoogte worden gesteld van er is een overgangsregeling, u komt daar wel of niet voor een aanmerking en dat wordt toegekend. Als u nog dingen invult of pro forma het aanvraagformulier inlevert, dan heb je toch al die 25% of...
De doelgroep van de maatschappelijke participatie is anders dan het Volwassen Fonds. Omdat bij de huidige declaratieregeling ook de jongeren en de kinderen dan ook bijgeteld zijn. En die aantallen die gaan eigenlijk sowieso al wegvallen. Omdat die voor het Volwassen Fonds, die hebben het Jeugdfonds waar ze voor een aanvraag kunnen indienen. Dus daardoor is de doelgroep aan zich al iets kleiner. Maar stel, er wordt inderdaad een samenwerking aangegaan, dan zal zeker zoiets in de communicatie gedaan worden dat de huidige groep die de declaratieregeling aanvraagt ook op de hoogte wordt gesteld van de nieuwe regeling. Omdat het natuurlijk dezelfde doelgroep in die zin betreft. Ja. 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 Even kijken, dan was de tweede richting die afgesproken was, was een aanpassing van de huidige declaratieregeling. Daarbij hebben we gekozen om twee scenario's uit te werken. Dat is aan de ene, het eerste scenario is de huidige inkomensgrens blijft hetzelfde, dus de inkomensgrens blijft op 120%, waarbij de bijdrage voor alle personen naar €200 wordt verhoogd. Op dit moment is het zo dat jongeren van... Of peuters van 0 tot 4 volgens mij krijgen €150 en de overige jongeren en volwassenen krijgen €100 per persoon. En per huishouden kan in aanmerking worden gekomen voor €100 aan abonnementskosten. Wij hebben nu gezegd als vereenvoudiging is het misschien makkelijker om gewoon per persoon een vast bedrag te doen en dat dan op €200 per persoon voor deze berekening te stellen. Waarbij als tweede scenario ook nog de inkomensgrens op 130% is gesteld. Nou, dan hebben we weer gekeken naar de verstrekkingen en de uitvoeringskosten. Bij de verstrekkingen is het bij scenario 1, dus als we de inkomensgrens hetzelfde houden, maar het bedrag veranderen, zijn de aanvullende kosten rond de €13.000. En bij het verhogen van de inkomensgrens naar 130% zijn de kosten rond de €27.000, de aanvullende kosten. Waarbij het bij de uitvoeringskosten weer is dat wij die moeilijk aan de voorkant vast kunnen stellen. Maar wel is het zo dat als de inkomensgrens naar 130% wordt verhoogd, dat de doelgroep groter wordt. Waardoor je er eigenlijk vanuit gaat dat er dus ook meer aanvragen ingediend gaan worden. Wat waarschijnlijk ook gaat leiden tot hogere uitvoeringskosten. Omdat er dan meer mensen hulp vanuit SNMH krijgen. Dan hebben we richting 3. Richting 3 is eigenlijk het Volwassen Fonds als aanvulling op het huidige minimabeleid. Daarbij zijn we bij de berekening eigenlijk uitgegaan van dezelfde invulling als bij richting 1. Dus dat is die 26.771 en die zou dan aanvullend komen op de huidige kosten van het minimabeleid op dit moment al. En dan is nog richting 4 op het einde. Richting 4 was de vraag wat zou de financiële effecten zijn van een verhoging van de kindregeling naar 140%. Bij twee regelingen, want we hebben drie kindregelingen, dat is het Jeugd van Sport en Cultuur, Stichting Leergeld. En voor de declaratieregeling maatschappelijke participatie is het eigenlijk dat stukje wat naar de kinderen... Of waar de kinderen voor een aanmerking komen. Daarbij is ook eigenlijk in beeld gebracht wat dat aanvullend zou kosten. Waarbij het bij de declaratieregeling zijn we uitgegaan van een soort van bandbreedte. Omdat wij niet aan de voorkant kunnen inschatten of een kind tussen de 0 en 4 is en dus €150 krijgt. Of dat het kind ouder is en €100 krijgt. En daarom hebben we gezegd, nou ja, dan zal het bedrag ergens tussen die twee liggen. En dan zullen de totale meerkosten van deze richting rond de... Ja, rond de 5700 of 6300 liggen. verder. Dan hebben we tijdens de bijeenkomst van 24 juni ook afgesproken dat we naast het financieel doorrekenen ook gaan inzetten op het vergroten van het bereik. Dus ook dat mensen meer mensen bekend zijn met de regelingen en er ook daadwerkelijk gebruik van gaan maken. Om dit te realiseren hebben we, naast dat we dus het document hebben gemaakt met de berekening, hebben we ook een communicatieplan opgesteld. Met hierin eigenlijk concrete acties van hoe willen we dit gaan doen. En ook een soort van communicatiekalender die wel ook nog continu soort van dynamisch is en continu veranderd kan worden afhankelijk van wat er op dat moment misschien naar boven komt. Maar dat we op die manier meer willen inzetten op het bekendmaken van de regelingen. En dan kan ik door. Dan is er ook, naar aanleiding van de bijeenkomst van 24 juni, hebben wij nog een vraag vanuit de PGP, geloof ik, binnengekregen over de kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Ik heb geprobeerd hem al een beetje te beantwoorden, maar ik weet niet of ik ook echt de vraag helemaal goed begrepen heb dan. Maar er is een aantal jaar geleden is er eigenlijk door een is er onbedoeld voor een bepaalde groep, en dat is de groep met Wajong en de WIA-uitkering, het recht op kwijtschelding, die zijn dat kwijtgeraakt. Dus die krijgen door een bepaalde situatie hebben die eigenlijk geen recht meer op kwijtschelding. Rijksoverheid is nu bezig met het vinden van structurele oplossing, maar in de tussentijd is er een bepaalde tijdelijke werkwijze opgesteld. En die werkwijze wordt ook voor onze gemeente gehanteerd. Dus mochten er inwoners zijn in onze gemeente die ook deze problematiek ervaren, dan kunnen ze door de tijdelijke werkwijze toch nog in aanmerking komen voor de kwijtschelding. Ik weet niet of dat de vraag beantwoordt of dat het nog...
Mevrouw van der Linde?
Nou, volgens mij is het zo dat mensen die een Wajong of een WIA-uitkering, die komen daar inderdaad niet meer voor in aanmerking. Ja. Maar het vervelende is dat ze gewoon een bericht krijgen van u komt niet in aanmerking. Mm-hmm. En dan moet je wel heel erg goed nadenken. En wat nu? Het is niet zo dat het automatisch gaat. Je moet opnieuw dingen aan gaan vragen. Het is echt heel erg lastig. Ja. En dan heb je geluk als je het terugkrijgt, ja. Maar je moet het ook wel eerst betalen. En iemand die heel weinig geld heeft, ja, dat wordt wel heel ingewikkeld. Dus het is niet helemaal, het klopt niet helemaal. Het is ingewikkelder dan dat je zegt.
Oké, en dan kan naar de volgende. Dan is eigenlijk nog het laatste van...
Sorry, mevrouw Baai.
Ja, even de ervaring. Misschien is het wel goed dat we even zeg maar, zo'n toezegging krijgen, dat jullie daar toch nog even naar kijken. Want de automatische reparatie die het nu lijkt te zijn, die vindt dus niet plaats. Hè, de gemeente moet zelf inderdaad actief dat repareren. En blijkbaar gebeurt dat toch niet. Dus misschien is het toch goed om daar nog even met de afdeling naar te kijken, misschien via het verslag toch nog even te kijken van, gebeurt het wel echt in onze gemeente? He, dat als inderdaad een Wajonger het aanvraagt, krijgt hij nu nee. Hij krijgt gewoon automatisch nee. Er zit niet zeg maar een briefje op van, ja, wettelijk gezien heeft hij er eigenlijk wel recht op, maar we zeggen nu nee en op die en die manier kunt u het geld dan toch nog krijgen. Weet je wel, dat wordt niet gecommuniceerd naar mensen met een Wajong en een WIA. Dus eigenlijk moet er ergens toch nog iets, denk ik, iets gebeuren vanuit de gemeente.
Ja, nee, ja, dat kunnen we verder onderzoeken. Ja,
ja, dank u wel.
Okay. Nou, dan nu nog het puntje van hoe nu verder. Dus wat gaan wij doen met de resultaten van het onderzoek en ook met de input die wij van u krijgen vanavond? Uiteindelijk gaan wij bij de programmabegroting komen met een definitief voorstel, waarin dus dit document wat u ook nog toegestuurd krijgt en de input die wij vanavond ophalen, daarin verwerkt wordt.
Ja. Dank u wel. Zijn er nog vragen, meneer Wagemans?
Ja, u komt met een voorstel, maar worden die alle vier meegenomen? Of wat wilt u van ons? Ja, ik begrijp het niet goed, want ja, u komt met een voorstel in de programmabegroting. Ja, daar gaan we over discussiëren, maar ja, dat kan een hele lange discussie worden. Maar heeft u geen advies voor ons, of zodat we dat mee kunnen nemen richting onze raad?
Ik denk dat de wethouder daar misschien meer over kan vertellen.
Even naar de vraag van mevrouw Gielissen luisteren.
Dank u wel, voorzitter. Ik had nog één vraag, want ik had inderdaad, zoals wat meneer Wagemans zegt, ik denk van nou, we mogen nu zeg maar kiezen van we willen verder uitgewerkt zien, bijvoorbeeld richting 1 en 4, zeg maar. Ik neem aan dat dat de bedoeling is, dat dat de input is die gevraagd wordt. Dus over richting 1 had ik nog de vraag, dat volwassenenfonds, wordt dat zeg maar dat geld verstrekt aan de cliënt vanuit het gemeentebudget? Of is dat een landelijk iets omdat je daar bij aansluit en het als een soort van inkoopt? Nee. Hoe werkt het precies?
Nee, dat is een gemeentelijk budget. Dus wij maken daar budget voor vrij en dat wordt eigenlijk beschikbaar gesteld aan het volwassenenfonds. En zij zijn eigenlijk een soort van, ja, zij zorgen ervoor dat uiteindelijk dat bij de vereniging of de club terechtkomt waar diegene wil gaan sporten of een culturele activiteit wil doen.
Mevrouw Baai had nog vragen.
Dank u wel, voorzitter. U heeft mijn signaal goed opgevangen. Ja, ik had nog één inhoudelijke vraag. Ja. U zei dat qua zeg maar, vergoedingen van het volwassenfonds, dat u heeft gekeken naar het jeugdfonds. Ik vroeg me af of de vergoedingen die zeg maar genoemd zijn, of die wel ook in lijn zijn met de landelijke cijfers voor de volwassenen. Want over het algemeen is het zo dat activiteiten voor kinderen goedkoper zijn dan activiteiten voor zeg maar, volwassenen. Dus als je inderdaad kindvergoedingen gaat geven, hè, qua hoogte, dan schieten we nog steeds misschien niet helemaal veel op. Dus dat vroeg ik me gewoon af.
Ja. Nou, de reden dat wij nu gekozen hebben om de invulling van het jeugdfonds te volgen, is omdat wij dachten, dat is het makkelijkste om de spelregels op dit moment voor beide hetzelfde te houden. Voor de personen die dan de aanvraag willen doen, is dat heel het makkelijkste misschien om te onthouden van, het is voor beide gelijk. Maar het is ook zo dat de deelnemende gemeentes in de omgeving verschillende bedragen hebben, die ook inderdaad vrij nog van elkaar afwijken. Dus het is een invulling die wij op dit moment hebben voorgesteld, maar die ook nog veranderd kan worden. Mocht inderdaad blijken dat het niet voldoende is voor de volwassenen, dan kan altijd nog gezegd worden van nou, dan gaan wij voor sport het bedrag omhoog doen.
Mevrouw Baai.
Dank u, voorzitter. Wat is het bedrag wat bijvoorbeeld Maastricht stelt, als we het daarmee vergelijken?
Dan zou ik even, ik heb het bij me, maar dan moet ik even pakken. Even kijken, gemeente Maastricht heeft 225 voor sport en 400 voor cultuur. Ja, ja. En dan Meers hebben we toevallig ook nog. Meers is 252,50 en 427,50. Ja.
Dan denk ik dat we nu het woord aan de wethouder moeten geven.
Ja, voorzitter, aanwezigen. Ja, ook welkom in de Polvermolen, hè, waar ik ook een van de bestuurders van ben. En ik hoop dat hier, zolang de raadzaal gerenoveerd gaat worden, we hier hele wijze besluiten kunnen nemen. Dus, en daar zitten we hier in feite ook voor. Ik moet zeggen, als ik kijk naar de uitleg van Laura, luister, dit is een gigantische ingewikkelde klus. Hè. Je hebt het rapport van BMC ook al kunnen inzien. Het is hoog over waar we hier over praten. Dus we proberen ook, en dat heeft ze ook zo goed mogelijk willen doen, die tekst een uitleg te geven. En wij kunnen niet, om een beeld te krijgen, schetsen, hebben we met aanhangers moeten werken, omdat het heel moeilijk is om dat concreet zeg maar, in beeld te krijgen. Dus als we meerdere jaren hadden moeten doorrekenen, was dit niet te doen geweest. Dus vandaar de vraag, waarover praten we nu? We hebben dit gedaan vanwege het feit, als je daar je commissie hebt voor de begrotingsvergadering, kun je eigenlijk alleen maar technische vragen stellen. Hebben we u hierin zo veel en zo goed mogelijk willen meenemen, wat het allemaal betekent. We zijn toen ook uitgegaan en hebben die ook een mail overgekregen, 26 juni, jongstleden. Naar aanleiding van de bijeenkomst die we vlak van tevoren hebben gehad, hebben we eigenlijk gesproken met betrekking tot die vier uitgangspunten waar wij vanavond over gehad hebben. En de bedoeling is ja, dat u ook ons een bepaalde richting meegeeft, zodat we daarmee in de begroting kunnen terugkomen. U kunt het stuk ook nog lezen, u krijgt het aangereikt, het uitgebreide stuk. En dat kunt u ook nog schriftelijk doen als u wilt. En het gaat dan wel om bepaalde richting en uiteindelijk zullen wij in de begroting met een voorstel komen. Daar wil ik het even bij laten.
De heer Wagemans.
Nou kiest CDA voor optie 1, VVD 2, PGP 3, wij 4 en AB voor 1 en 4. Wat gaat u dan doen?
We hebben al aangegeven met betrekking tot als je de drempelbedragen gaat verhogen, dat het toch wel eens kan leiden dat mensen op een andere vlak weer moeten inleveren. Dus we kiezen eigenlijk voor in eerste instantie om te komen tot het volwassenfonds. Dat is eigenlijk het hoofduitgangspunt van ons. Toen komen tot een volwassenfonds in plaats van eigenlijk de maatschappelijke participatiering. Ja. Dat is eigenlijk ons uitgangspunt. Maar als u iets anders wilt, dan zou ik zeggen, kom daarmee terug tijdens de begrotingsvergadering. Dan kunnen we daar de discussie over voeren. Oké?
Mevrouw Baai.
Dank u, voorzitter. Nee, dat is inderdaad een heel duidelijk antwoord. En dat is ook volgens mij waar we een beetje op zitten te wachten, van inderdaad die richting 1. Ik vraag me nog wel even af, en dat is niet een vraag aan de wethouder, maar dat is ook een vraag aan de andere fracties, of die ook al nagedacht hebben over regeling 4. Want regeling 4 is eigenlijk wat vanuit de motie, vanuit de coalitie is gevraagd te onderzoeken. Hè? Die verhogingsnormen. Dus ik vraag me af, dit gehoord hebbende, hebben jullie daar al een idee over of niet?
De heer Wagemans.
Nee, ik wil dat nog even mee terugnemen. Dus is dat goed?
Mevrouw Gielissen.
Dank u wel, voorzitter. Het antwoord wat ik daarop kan geven, zeg maar, is dat ik ook benieuwd ben of het mogelijk is om twee richtingen samen, zeg maar. Ik bedoel, dat is natuurlijk weer nog meer geld wat we dan. Dus ik kan het nu nog niet helemaal zeggen, maar ik zit wel te denken van misschien zijn twee regelingen naast elkaar ook wel mogelijk. Bijvoorbeeld misschien 1 en 4 of zo, iets, maar dat weet ik niet zeker. Tot zover.
Wil de wethouder hier nog op reageren?
Nou, we hebben geluisterd, dus als u nog daar wat over wil nadenken, kunnen jullie ons dat altijd aangeven. Ik wil wel even kijken met betrekking tot de vierde verhoging van de regeling van 130 naar 140%. Kan ik nu al zeggen dat Stichting Leergeld daar niet hoger in gaat. Die zitten al redelijk op het maximum. Tot zover.
Dank u wel. Dan ook dank aan mevrouw Schreuder en mevrouw Leunissen voor hun inbreng en aanwezigheid.